Wij lezen vanavond uit Openbaring 3, de vijfde van de zeven gemeenten in Azië, dat is de gemeente in Sardis. Ik lees uit de Telos-vertaling Openbaring 3, vers 1 tot 6. En schrijf aan de engel van de gemeente in Sardis, dit zegt hij die de zeven geesten van God en de zeven sterren heeft. Ik weet uw werken, dat u de naam hebt dat u leeft en u bent dood. Word waakzaam en versterk het overige dat dreigde te sterven. Want ik heb uw werken niet volkomen bevonden voor mijn God. Bedenk dan hoe u het ontvangen en gehoord hebt en bewaar het en bekeer u. Als u dan niet waakt, zal ik komen als een dief en u zult geenszins weten op wat voor uur ik tot u zal komen. Maar u hebt enkele namen in Sardis die hun kleren niet bevlekt hebben en zij zullen met mij wandelen in witte kleren, omdat zij het waard zijn. Wie overwint, die zal bekleed worden met witte kleren. En ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek van het leven. En ik zal zijn naam belijden voor mijn vader en voor zijn engelen. Wie een oor heeft, laat hij horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Tot zover lezen we uit Gods woord. Ook vanavond, lieve mensen, willen we luisteren naar wat de geest tot de gemeenten zegt, meervoud. Ik weet niet waar u zichzelf op de kerkhistorische plek geplot hebt als u deze zeven gemeenten bekijkt. En dan zou je kunnen denken, ach, die andere zes, die gaan mij dan niet zoveel aan. En dat zou toch helemaal verkeerd zijn. Wij luisteren naar wat de Heilige Geest door alle zeven brieven tot ons te zeggen heeft. En ik zeg het daarom maar bij voorbaat, dat we allemaal ook zo in de spiegel hebben te kijken naar onze eigen gemeenten. Ik heb dat de vorige malen ook gezegd en vanavond is daar ook weer reden toe. De naam te hebben dat je leeft, terwijl dat alleen maar een uiterlijk vernis is, omdat daaronder allemaal doodsheid zit, is wel een heel droevige beoordeling van een gemeente. Als je dan toch dood bent, laat het dan ook maar zichtbaar zijn. Maar dat doodse afdekken met een schijn van leven, die niets is, anders is dan schuim, dat is een aanklacht tegen de Heer zelf. Dus in die zin is ook deze brief, net als alle anderen, van ons van grote betekenis. Het is een spiegel waarin wij zelf kunnen kijken en moeten kijken. Maar we hebben ook de nadruk gelegd in de vorige avonden op de profetische betekenis van deze brieven. Ze beschrijven ons met z'n zevenen het geheel van wat nu is, zegt hoofdstuk 1 vers 19. Het beschrijft de tegenwoordige periode van na de apostolische tijd tot op de wederkomst van Christus. Verdeeld in deze zeven tijdperken. Daarbij moet ik onmiddellijk zeggen dat het niet alleen maar tijdperken zijn. We hebben de vorige maal gezien dat tot de gemeente van Thyatira wordt gezegd dat zij het oordeel van de Heer heeft te verwachten bij zijn wederkomst. Thyatira, profetisch gesproken, bestaat tot aan de komst van de Heer. Terwijl Thyatira dus een vervanging was voor Pergamus en Pergamus een vervanging voor Smyrna, die gemeenten volgden elkaar profetisch op, zo is dat hier niet het geval. Thyatira blijft bestaan tot aan de komst van de Heer en dat geldt trouwens ook voor Sardis. Wat voor latere ontwikkelingen er ook mogen komen, Philadelphia en Laodicea, dan blijft toch steeds dit staan, dat Thyatira en Sardis blijven tot aan de komst van de Heer. We vinden ook verwijzingen naar de wederkomst in alle vier deze brieven. Dat is belangrijk. Dus het is niet alleen maar een tijdperk. We hebben te maken met Thyatira tot aan de wederkomst. En de vorige maal hebben we gezien dat Thyatira, dat is niet alleen de langste brief, maar ook de langste periode in de kerkgeschiedenis lijkt te omvatten. Van het jaar 600 tot het jaar 1500, ruwweg, dat is zo'n 900 jaar. Dat is bijna de helft van de hele kerkgeschiedenis zoals die tot dusver is, zich heeft voltrokken. En de Rooms-Katholieke Kerk die kenmerkend was voor die periode in de kerkgeschiedenis, die is niet opgehouden in de 16e eeuw, die bestaat voort tot het einde. En is zelfs vandaag nog steeds groter dan alle protestantse kerken bij elkaar. Dus onderschat die kracht niet. Dat betekent in tweeërlei opzicht, wat de negatieve kanten van deze kerk betreft, maar ook, en dat hebben we uitdrukkelijk gezien in Thyatira, de positieve kanten, de getrouwen, zoals ze er in elke gemeente zijn, degene die de overwinnaars worden genoemd, zo zijn ze er ook in Thyatira. Dat zijn dus de mensen die niet meegegaan zijn met de reformatie, maar tot aan het einde binnen deze kerk gevonden zullen worden. Hoeveel licht ze ook mogen hebben, of hoe weinig, ze zijn getrouw voor de Heer, want de Heer peilt hun harten en kent hen. En ik zeg met nadruk dat dat precies hetzelfde ook geldt voor Sardis. Sardis is niet de reformatie. De reformatie was een werk van Gods geest. Sardis is het protestantisme dat daaruit voortgekomen is en dat is een werk van mensen. Het is een tikkeltje moeilijker om daarover te spreken, want ik neem aan dat daar de vorige keer toen we het over de Rooms-Katholieke Kerk uit de middeleeuwen hadden, dat er niet zo gek veel Rooms-Katholieken in de zaal waren. Vanavond is dat anders. In zekere zin, in de ruimste zin van het woord, zouden we ons allemaal misschien wel protestanten noemen. Maar vanavond hebben we het uitdrukkelijk over de volkskerken en de staatskerken die uit de reformatie zijn voortgekomen. De latere ontwikkelingen, daarover zullen we het de volgende malen hebben. Nu gaat het over het protestantisme als systeem. En daar mag ook wel weer een dikke streep onder staan, want ook in deze brief horen wij over de getrouwen die daar zijn. Terwijl het systeem als zodanig veroordeeld wordt, vanwege dat wat er praktisch van geworden is, dan moet je daar tegelijkertijd toch altijd bij bedenken dat daar de getrouwen in Sardis zijn, in de protestantse volks- en staatskerken, tot op de dag van vandaag, tot op de wederkomst. En sommige daarvan zijn hier vanavond ook aanwezig. Het gaat er dus nooit om mensen te veroordelen. Of ze nu katholiek of protestant, gereformeerd of evangelisch zijn, het gaat om dat wat een bepaalde periode kenmerkt. En dan kun je nagaan dat na de middeleeuwen, met de verschrikkelijke verwording die er in die tijd in de christelijke kerk is opgetreden, we noemen dat de Rooms-Katholieke Kerk, maar daar waren we natuurlijk allemaal toen onderdeel van. Het was de christelijke kerk van het Westen. Na al die verwording mag je dan aan het begin van de 16e eeuw een geweldig werk van Gods geest verwachten, en dat is ook precies wat er gebeurd is. Als je de geschiedenis van de reformatie onderzoekt, is dat werkelijk een wonder van Gods geest. Maar ik heb straks al gezegd, dat wat van Gods geest is, staat hier niet ter discussie. Het is boeiend dat hier de Heer Jezus zichzelf weer presenteert in vers 1, zoals dat ook in hoofdstuk 1 was gebeurd, als degene die de zeven geesten van God heeft. Misschien zou je moeten zeggen, en daarom staat het hier ook denk ik, dat datgene waar het protestantisme het meest aan tekort gekomen is, dat was het werk van Gods geest. Niet in de reformatie, maar dat wat mensen ervan gemaakt hebben. Daar gaan we het uitvoerig over hebben. Er staat nog iets anders. Dit zegt hij die de zeven sterren heeft. Dat vonden we ook in de brief aan Efeze. Er zijn meer parallellen tussen die eerste brief en deze vijfde brief. Zoals de brief aan de Efeziërs een begin was, zo is het hier een nieuw begin. Want je kunt rustig zeggen dat de reformatie de allerbelangrijkste en grootste omwenteling in de kerkgeschiedenis is geweest in al die eeuwen door. En de gevolgen daarvan zijn zeer ingrijpend geweest. Het is echt een nieuw begin. Maar er is ook een andere kant en dat is, hij heeft deze zeven sterren in zijn hand. Die zeven sterren, dat zijn de engelen van die zeven gemeenten, hebben we gezien. En die engelen, daaronder versta ik het representatieve, het verantwoordelijke geestelijke deel van die gemeente. Dat kan positief uitvallen, dat kan ook negatief uitvallen. Maar hoe dan ook, ze zijn in de hand van de Heer. Nu hebben we de vorige malen gezien dat een van de boeiende kanten van de kerkgeschiedenis steeds is geweest, wat is nu de relatie tussen de wereld en de kerk, tussen de kerk en de wereld. Bij Pergamus hebben we gezien hoe de kerk zich stelde onder de bescherming van de wereld. Zij stond toe dat de eerste christelijke keizer, Constantijn de Grote, zelfs het concilie van Nicea voorzat. En eeuwenlang hebben de keizers het voor het zeggen gehad. Zelfs de paus was onderworpen aan dat wat de Romeinse keizers zeiden en wilden. En dat was niet altijd even christelijk, ook al waren zij in naam christen. Maar in de middeleeuwen is dat zeer veranderd, hebben we de vorige maal gezien. In de 11e, 12e eeuw heeft het pausdom een macht ontwikkeld waardoor de rollen volledig omgekeerd waren. En waarbij zelfs alle vorsten in Europa naar de pijpen van het pausdom moesten dansen. Er is gezegd van Innocentius III dat geen vorst in Europa zijn pink zou durven optillen zonder toestemming van de paus in Rome. En een van de grote uitdagingen van het protestantisme is geweest hoe zij dat nu zal gaan aanpakken. Hoe zal haar relatie zijn tot de wereld? En als ik nu kritiek ga uitoefenen, dan moet u goed begrijpen dat dat niet is ten koste van al het positiefs wat er te zeggen valt, met name van Maarten Luther. En toch, de weg had zo heel anders kunnen gaan. Maarten Luther is op een bepaald moment hevig in conflict gekomen met een van zijn belangrijkste medewerkers, Andreas Karlstadt. Dat is een naam waar u misschien nog nooit van gehoord hebt. Omdat hij namelijk naar de zijlijn is gemanoeuvreerd. Wat Karlstadt wilde was, wij zouden zeggen, als je denkt aan de Nederlandse geloofsbelijdenis, waar de kerk wordt gedefinieerd als de heilige vergadering der ware christgelovigen, dan zou je zeggen, wat Karlstadt wilde, dat waren vergaderingen van christgelovigen. Hij wilde de gelovigen bij elkaar brengen in gemeenten. Luther wilde een volkskerk, zoals de Rooms-Katholieke kerk een volkskerk is. Dat betekent een kerk die in principe het hele volk omvat, waar iedereen in het volk lid van is. Dat is de meest ideale situatie. In de Scandinavische landen is dat bijna helemaal gerealiseerd. Daar is bijna iedereen Lutheraan. Zoals in landen als Polen bijna iedereen katholiek is. Dan omspant zo'n kerk bijna de hele bevolking. Tot de regering aan toe. En in zo'n situatie kun je natuurlijk wel begrijpen dat daar weinig geestelijks aan is. Scandinavië, nu ik daar toch over heb, dat is wel heel extreem. Meer dan 90% in Zweden, Noorwegen, Denemarken is lid van de kerk. En minder dan 3% ziet de kerk geregeld van binnen. Waarschijnlijk is het momenteel nog negatiever. Dat betekent dus, iedereen is lid van de kerk. Je laat je daar ook dopen, je trouwt daar en je wordt daar begraven. En verder kom je daar nooit. Je hebt daar verder niks mee. Dat is heel extreem, zo kennen wij dat gelukkig niet. Maar dat is het idee van een volkskerk. In een volkskerk, en ik heb dat ook wel eens uit hervormde monden gehoord, in een echte volkskerk ga je naar de kerk met het risico bekeerd te worden. Dat is totaal in strijd met wat er in de Nederlandse geloofsbelijdenis staat. De kerk is de heilige vergadering der christgelovigen. Dat wil zeggen, dat is de veronderstelling dat die mensen die daar bij elkaar zijn, gelovige mensen zijn. De kerk trekt erop uit in de wereld om te evangeliseren. maar niet om haar eigen leden te beëvangeliseren. Maar dat is typisch het gevoel van een volkskerk. En afgescheiden, gereformeerden en ook evangelische hebben daar moeite mee om dat te begrijpen. Je moet daarvoor hervormd zijn om dat te snappen. Nou ja, ik heb ook 15.000 hervormde voorouders, dus dan moet dat toch niet helemaal onmogelijk zijn om in die huid te kruipen. Plus 2 à 4 miljoen katholieke voorouders, maar daar zullen we het nou maar niet over hebben, dat is nog zo lang geleden. Maar ergens moet je dat dus wel kunnen meemaken. En dat is het. Daarom zijn ook de afgescheidenen zo lang in die kerk gebleven, tot de hersteld hervormde aan toe. Ze hebben zo ontzettend veel over hun kant laten gaan, totdat ze het niet meer konden uithouden, althans naar hun opvatting in 2004. Heel, heel lang zijn ze in die kerk gebleven, vanuit dat diepe besef, dit is de planting Gods in vaderlandse bodem. Wat je moeder ook allemaal doet, die moederkerk verlaat je niet. Dat is niet alleen maar een katholieke uitdrukking, Calvijn gebruikt die uitdrukking ook. De kerk is onze moeder en die laat je niet in de steek, ook al doet ze wel eens rare dingen. Dus het was al heel spectaculair dat die hersteld hervormden in 2004 dan uiteindelijk toch uitgestapt zijn. Want in de hervormde kerk, en dat is ook tegelijkertijd puur menselijk bekeken, is een van de aantrekkelijke kanten, is dat daar zoveel schakeringen van christendom allemaal onder één dak bij elkaar zitten. Tenminste, daar kan je wel de aantrekkelijke kanten ook van zien. Maar het is typisch de volkskerk. En Luther wilde per se een volkskerk, want hij wilde het volk niet opgeven. Terwijl Karlstad zei, wij moeten het volk beëvangeliseren, maar de gelovigen die we samenbrengen, we hebben nu de kans om de kerk te reformeren, de gelovigen die moeten we samenbrengen in gemeenten. En het volk moeten we beëvangeliseren. Dat is een geweldige keuze die men gemaakt heeft. We hebben het altijd over Luther, Calvijn en Zwingli, maar je zou naast Luther en Calvijn als derde veel eer Menno Simons moeten noemen. De doopsgezinden. Ons beeld van de doopsgezinde is hoofdzakelijk bepaald door wat gereformeerden ons daarover verteld hebben. Maar de doopsgezinden zijn in feite de geestelijke voorouders van de evangelische beweging. Dan moet je niet kijken naar de doopsgezinden van nu, die zijn bijna allemaal vrijzinnig. Maar die doopsgezinden van toen, die wilden eigenlijk wat Karlstad in het Lutheranisme probeerde te bewerkstelligen. Gelovige mensen bij elkaar brengen, die je opbouwt met het woord. En die radicaal de kerk reformeert, veel radicaler dan de volkskerken dat deden. En die werkelijk veel radicaler terug willen naar het woord. Maar die hebben ook hun grote excessen gehad. Dus je schaamt je af en toe ook een beetje om die als voorbeeld te noemen. Maar het geeft ook aan hoe dat protestantisme van het begin af aan verdeeld was. En dat zie je, dat is een heel menselijk verschijnsel. Als een groep mensen weggaat uit de kerk, dan is dat omdat ze gemeenschappelijke problemen hebben met die kerk. Om dan vervolgens te ontdekken dat ze onder elkaar ook grote problemen hebben. Dat is met de afscheiding gebeurd. De afscheiding, al die afgescheiden christenen wisten allemaal wat voor bezwaren ze hadden tegen de hervormde kerk van toen, 1834. En ze ontdekten binnen de kortst mogelijke tijd hoe ongelooflijk verschillend ze onderling waren. Met het gevolg dat het een repeterende breuk is geworden en ze in vele fragmenten uit elkaar gevallen zijn. Dat is heel menselijk en het gebeurt elke keer weer. Maar dat gebeurde ook al in de reformatie. Luther en Calvijn kregen ruzie over het avondmaal. Ik zou zeggen, is dat een punt om daarover uit elkaar te gaan? Maar voor hen was het dat. Waardoor gereformeerde kerken en Lutherse kerken in Duitsland nog redelijk goed samengegaan zijn, in feite in die evangelische kerkje, maar overal gescheiden zijn. Daar begon zich iets van de donkere kanten al af te tekenen. Men reformeerde de kerk niet voldoende. Het bleef een volkskerk waarin de massa van het volk opgenomen was en men bracht niet de gelovigen bijeen. Daar kom ik later nog wel op terug en ook de volgende malen, omdat er in die kerk altijd behoefte was om dat wel te doen. We hebben in Nederland de conventikels gehad of de gezelschappen. Waarin de getrouwen in die kerk die het in zondags in de dienst slecht konden uithouden met half vrijzinnige predikanten en met die grote massa mensen waarvan zij wisten dat die geen leven uit God hadden, die buiten die kerkdienst om elkaar opzochten, om samen een band te hebben met elkaar. En samen toch het geloof te beleven. Het had zo bijzonder kunnen zijn. En er zijn inderdaad zo ontzettend veel dingen al misgegaan. Een keuze die Luther ook had was, Gaan we ons stellen onder de bescherming van de Heer of gaan we ons stellen onder de bescherming van de wereld? Pergamus, één kerk, één rijk. Thyatira, de kerk heerst over de wereld. Sardis, de kerk zoekt haar bescherming bij de wereld. En dat is overal gebeurd. Luther heeft zich gesteld onder de bescherming van de vorsten. Daardoor gingen de vorsten in Duitsland uitmaken hoe de reformatie zou verlopen. Bij de godsdienstvrede in Augsburg in 1555 werd Duitsland een lappendeken waarbij iedere onderdaan in dat keizerrijk de godsdienst aannam van zijn eigen vorst. Cuius regio, eius religio, zei men in het Latijn. Wiens gebied je behoort, diens godsdienst neem je over. En daardoor heb je eigenlijk tot op de dag van vandaag die lappendeken van puur Roomse streken en puur Lutherse streken. Nu vermengt zich dat allemaal geleidelijk aan en bovendien een heleboel mensen raken het geloof helemaal kwijt. Wat was daar voor geestelijks aan? Dat je de godsdienst overnam van de vorst die je diende, zonder dat er enig innerlijk werk aan te pas kwam. In Nederland gebeurde precies hetzelfde. Ik heb veel vooronderzoek gedaan en al die mensen die gingen katholiek naar bed en 's morgens werden ze protestants wakker. Want 's nachts had de dominee beslist om dan maar mee te doen met de nieuwe leer. En die mensen die merkten dan dat de beelden de kerk uitgingen en dat de kansel een centralere plek kreeg en dat het altaar verdween. Maar voor de mensen veranderde verder bitter weinig. Heel veel van de Roomse superstitieën, zoals men dat noemde, bleef op het platteland nog heel, heel lang doorgaan. Want er was met die mensen innerlijk niks gebeurd. Hier en daar waren er pastoors die de poot stijf hielden en niet meegingen met de reformatie. Dat zijn dorpen die tot op de dag van vandaag puur katholiek zijn. Alleen maar doordat hun voorganger eeuwen geleden die beslissing nam. Ik zou er allerlei voorbeelden van kunnen noemen. Het is heel merkwaardig. Bij mij in de buurt in de Lopikerwaard, dat is zeer oerreformatorisch, behalve Cabau. Dat is een centrum en daar wonen alleen maar katholieken. En dat was omdat de pastoor 400 jaar geleden zei, ik doe niet mee. Hoeveel mensen waren er in die tijd voor wie de reformatie een persoonlijke keus van het hart was? Dat niet alleen, het waren bovendien de overheden die beslisten. Zoals de Duitse overheden beslisten wat voor godsdienst de mensen in hun land zouden aannemen, zo was dat in Nederland precies net zo. De allerbelangrijkste synode die ooit in Nederland heeft plaatsgevonden was de Nationale Synode van Dordrecht 1618-1619. Die werd niet bijeengeroepen door de kerk, door de kerkleiders, maar door de Staten-Generaal. Het idee alleen al dat nu het kabinet, het Nederlandse overheid, een concilie of een synode bij elkaar zou roepen. En die tijd was dat heel gewoon. Het was de overheid die rust in het land wilde over alle theologische disputen die waren ontstaan en die een synode uitschreef. Het was niet de kerk die besloot een nieuwe Bijbelvertaling te maken. Het was de Nederlandse overheid. En we noemen die vertaling daarom nog steeds de Statenvertaling. Want het was een vertaling die op last van de hoogmogende heren van de Staten-Generaal was gemaakt. Zo ongeveer als wanneer het Nederlands kabinet zou besluiten tot een nieuwe Bijbelvertaling. Dat zou voor ons ondenkbaar zijn. Dat doen de kerken zelf. Die gaan daar zelf over. In Engeland was het nog bonter. Daar is de vorst tot op vandaag de dag het hoofd van de protestantse kerk. De Church of England. De Anglicaanse kerk. Of die man of vrouw persoonlijk gelovig is of niet, dat doet er niet toe. Uit hoofde van zijn of haar ambt is hij of zij het hoofd van die Engelse staatskerk. Het klinkt misschien gemakkelijk om nu na zoveel eeuwen te zeggen, men had zo andere keuzes kunnen maken, zoveel geestelijke keuzes. Gemeenten van gelovigen te stichten. De bescherming te zoeken bij de Heer die de sterren in zijn hand heeft. En die zijn kerk had willen leiden door die zeven geesten Gods die voor de troon van God zijn. Zeg maar simpelweg, door die Heilige Geest in die zevenvoudige manifestatie van goddelijke heerlijkheid. Door zijn geest leiden. Een kerk die werkelijk is een heilige vergadering der ware christgelovigen. En men heeft zo andere keuzes gemaakt. En de gevolgen zijn zichtbaar geworden. Het is wat de Heer Jezus hier noemt. Ik weet uw werken. In alle andere brieven betekent dat iets moois. Dan gaat de Heer Jezus eerst de positieve kanten opnoemen. Als je dat vergelijkt met Thyatira. Hoeveel protestanten geven niet af op katholieken? Als je maar hier kijkt in deze tweede brief van Thyatira. Hoeveel positiefs daar gezegd wordt over wat er voor God, voor het hart van de Heer gevonden wordt in de Rooms-Katholieke Kerk. Breed opgezomd. Ik weet uw werk en uw liefde, uw geloof, uw dienst en uw volharding. En dat uw laatste werken meer zijn dan uw eerste. Hier betekent ik weet uw werk iets heel positiefs. Bij Sardes staat er ik weet uw werken. Maar dat is negatief. Dat u de naam hebt dat u leeft en u bent dood. U hebt de naam dat u leeft. U pretendeert leven tegenover die in uw ogen doodse Rooms-Katholieke Kerk. Maar wat u met elkaar hebt tot stand gebracht is een dood systeem. Waarin menselijke overheden en niet de Heilige Geest binnen de kerk het voor het zeggen heeft. De godsdienst wordt bepaald door de streek waar je woont of door je voorganger. Daarom hebben wij in Nederland ook de nadere reformatie gekregen. Want er waren natuurlijk in die tijd ook een heleboel mensen die dat precies zo gezegd zouden hebben zoals ik dat nu zeg. En die nadere reformatie ging uit van predikanten in de 17e en de 18e eeuw die gezegd hebben wij hebben niet alleen maar een reformatie van de kerkvorm nodig, de kerkstructuur. We hebben een reformatie nodig van het leven van de leden van die kerk. Een levensvernieuwend werk van Gods geest. Dat was eigenlijk een voorloper van Philadelphia waar we het de volgende keer over zullen hebben. Dat waren de mensen die begrepen dat de reformatie voor een groot deel alleen maar een uitwendig werk van mensen was geweest. Terwijl het er nu op aankwam dat de geest van God de harten van de mensen kon aanraken. En levens kon vernieuwen en in overeenstemming brengen met God en zijn woord. Daar zaten ook weer allerlei zwakheden in, want het blijft allemaal maar mensenwerk. Het kon makkelijk een wettische vorm aannemen. Ook makkelijk een wereldmijdende vorm waarbij men de rest van de hele cultuur maar overliet aan de heidenen. Maar de bedoeling was heel diep en heel goed. Je hebt dat gehad in het pietisme in Duitsland. Wat tot op de dag van vandaag voortbestaat. Waar mensen zondag zuchtend onder de prediking zitten in half of heel vrijzinnige diensten. En door de week steun bij elkaar zoeken. Zoals in Württemberg in de Landeskirchliche Gemeinschaft. In Nederland heb je dat gehad in de conventikels. En in Nederland heeft het in de 19e eeuw ook daadwerkelijk tot afscheiding geleid. Dat is in Duitsland zo niet gebeurd. In de Angelsaksische landen kreeg je de Puritijnen. Dat waren bewegingen binnen die volks- en staatskerken van mensen die verlangden naar echte innerlijke vernieuwing. En niet alleen maar een uitwendige reformatie van de kerkstructuur, waarbij die reformatie vaak nog helemaal niet zo ver ging. Ik bedoel, de Anglicaanse kerk en de Lutherse kerken lijken veel meer op de Rooms-Katholieke kerk dan gereformeerde kerken dat doen. En dus het Calvinisme heeft een veel verdere reformatie van de kerk doorgevoerd. Maar wat de kerkreformatie betreft zelfs is heel veel halverwege blijven staan. Maar waar ik het nu over heb is de innerlijke reformatie van het hart. Er zijn ook vandaag mensen die denken als je het nou maar van de buitenkant een beetje vrolijker maakt in de kerk. Als je het orgel vervangt door een band. En noem maar op, dat je daarmee op zichzelf redt. Nu ben ik er zeer voor dat het orgel vervangen wordt door een band. Laat ik dat even heel duidelijk zeggen, want anders krijg je daar weer misverstanden over. Maar niet als doel op zich. Maar alleen als dat gepaard gaat met ook een grote innerlijke vernieuwing. Waarbij een nieuwe generatie zich beter kan uiten. Zo zit die generatie nou eenmaal in elkaar. Met behulp van het soort muziek dat door bands wordt geproduceerd, dan door orgelmuziek. Maar niet omgedraaid om zonder enige innerlijke vernieuwing door de verandering van de muziekstijl te denken dat je die jongelui kan vasthouden. Dat hebben de gereformeerde kerken heel lang gedacht en het hielp geen ene zier. Omdat het alleen maar window dressing was. Cosmetische veranderingen die niet het innerlijk van het hart raken. En dat is zo ontzettend belangrijk. Als je nou zegt, zoals het hier staat in vers 2, Word waakzaam, versterk het overige. Dat wil zeggen dat wat nog resteert. En wat ook nog dreigt om te komen. Want ik heb uw werken niet volkomen bevonden voor uw God. Dat is helemaal niet de veronderstelling dat er ook maar enig werk van onze kant ooit volmaakt zou zijn. Daar gaat het helemaal niet om. Volkomen betekent hier niet zozeer volmaakt als wel compleet. Het is half werk gebleken wat er in het protestantisme is gebeurd. De kerkvernieuwing was half werk. De innerlijke vernieuwing is pas veel later op gang gekomen. Wat ook half werk was, en dat is wat Rooms-Katholieken ons graag onder de neus wrijven, is waar ik het al over had, die geweldige innerlijke verdeeldheid vanaf het eerste begin. Ook heel merkwaardig, is voor mij nog altijd raadselachtig. Ik kan er wel allerlei verklaringen bij bedenken, maar eigenlijk ten diepste toch niet. Dat is waarom het protestantisme ervoor gekozen heeft om in elk land een eigen kerk te stichten. Kijk, dat zou Pergamus dan nooit gedaan hebben. Maar toen had je ook nog het Rijk. Toen was er een Rijkskerk. Maar er kwam een Nederlands hervormde kerk. Ik merkte dat vaak als ik aan mijn studenten vroeg wat voor kerk ze gingen. Dan zeiden ze Nederlands hervormd. Dat vond ik zo mooi. Waar is op getraind natuurlijk. Je zegt niet alleen maar hervormd, je zegt Nederlands hervormd. Alsof ik zou denken dat ze Belgisch hervormd of Duits hervormd zouden kunnen zijn. Maar daar zit een oerdiepe gedachte achter. Zoals je de Church of England hebt. En je hebt de EKD, de Evangelische Kirche Deutschland. Het protestantisme heeft zich nationaal georganiseerd. Dat was niet omdat dat in de Bijbel zo staat, omdat dat een aanwijzing was van de zeven geesten Gods die voor de troon zijn. Dat was gewoon omdat het nationalisme toen in de mode was. Het Romeinse Rijk, wat daar nog van over was, dat was bezig helemaal uit elkaar te vallen. De eerste naties kwamen op, Engeland, Spanje, Frankrijk. En even later ook de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, die waren allemaal bezig zich te ontwikkelen. Nationalisme was in de mode en zo heeft ook het protestantisme zich nationaal georganiseerd. Dat betekent dus ook wel dat het een goed gevoel is als je binnen een bepaald land lid bent van een bepaalde kerk, terwijl je zo gauw je over de grens bent, weet dat daar helemaal geen Nederlands hervormden meer te bekennen zijn tot in de wijdste uithoeken. Tenzij dat je hier en daar klompjes emigranten hebt in Canada of in Zuid-Afrika. Maar het is zo nationaal bepaald. En dat beperkt ook zo het gezichtsveld. Terwijl en Rooms-Katholieken en Evangelische werkelijk benul hebben van een wereldkerk. Omdat ze geestelijk verbonden zijn met gelovigen over de hele aarde. En daar spelen landsgrenzen totaal geen rol bij. Ik heb dat altijd merkwaardig gevonden. Dit streven om de kerk nationaal te organiseren. Er komt nog iets bij. En dat is, aan de ene kant heeft het protestantisme ons iets over opgeleverd dat buitengewoon waardevol is en dat ook haar zwakke plek is. Ik zal het uitleggen. Dat is trouwens in het algemeen zo, met sterke eigenschappen. Ook dat geldt ook voor ons persoonlijk, voor u en voor mij. Onze sterkste eigenschappen zijn tegelijkertijd onze grootste valkuil. Daar zou u een hele toespraak alleen al aan kunnen wijden. Maar daar ligt ook je gevaar. Het is niet zo dat we sterke eigenschappen hebben en ook zwakke eigenschappen. En daar moet je mee uitkijken. Nee, onze sterke eigenschappen zijn ook onze valkuil. Een van de sterke kanten was van de reformatie: geen leerdwang van boven. Niet een instituut dat zegt mond open doen en slikken. We noemen dat de vrijheid van de exegees. Elke protestant mag zelf de Bijbel lezen. En mag zelf die Bijbel uitleggen zoals hij dat meent met zijn geweten te moeten doen. We hebben wel in een bepaalde kerk een geloofsbelijdenis. Maar je hebt zelfs de mogelijkheid, en onlangs werd daar nog weer gebruik van gemaakt, om daartegen een gravamen, een bezwaargeschrift in te dienen. Waarin je zegt, ik ben het met bepaalde dingen in de geloofsbelijdenis niet eens. En dan wordt dat heel serieus onderzocht. Het levert nooit wat op. Behalve één keer. Over dat beroemde zinnetje van het uitroeien van de... Wat was het ook alweer? Daar ging het over de macht van de staat, artikel 36. Maar goed, dat is maar een kleinigheid. Maar voor de rest, in principe zit daarachter, elke christen is persoonlijk verantwoordelijk voor dat wat hij gelooft. En dat kun je met dwang hem nooit opleggen. Dat is waardevol. Was tegelijkertijd de grootste valkuil. Want die vrijheid van exegese heeft in de 18e eeuw, toen de verlichting opkwam, geleid tot de vrijzinnigheid. Als ik vandaag van een collega theoloog een boek in handen krijg van de drie-eenheid, ik noem maar een onderwerp over de drie-eenheid, en het boek is geschreven door een Rooms-Katholiek, dan weet ik vrij zeker dat dat boek oké is. Want je kunt van de katholieken zeggen wat je wil, maar als het gaat over de christologie en over de leer van de drie-eenheid, zijn ze zo kosher als ik weet niet wat. Maar als het van een Lutheraan zou zijn, dan zou ik bij voorbaat grote argwaan hebben. Want ik zou bijna zeker weten dat het een boek zou zijn vol vrijzinnigheid. De vrijzinnigheid is niet geboren in de Rooms-Katholieke kerk, maar in het protestantisme. Je hebt vandaag ook veel vrijzinnigheid onder Rooms-Katholieke pastoors, daar gaat het nou niet om. Maar niet in de officiële leer van de kerk. En dat is heel sterk veranderd binnen de Nederlandse Calvinisten. Die noemen zich ook geen Calvinisten meer. En vooral in Duitsland in die Lutherse kerk. En daarmee, dat is het trieste daarvan, is de reformatie haar grootste schat kwijtgeraakt. Het is heel merkwaardig hier dat hier Jezus zegt, bedenk dan hoe u het, vers 3, het ontvangen en gehoord hebt. Daar staat niet bij wat het is. Dat mag je zelf invullen. Wat is de grootste schat van de reformatie? Dat wat je ontvangen en dat wat je gehoord hebt. En hou dat vast. Dat is de grootste uitdaging. En het allergrootste is niet alleen maar de leer van de rechtvaardiging uit geloof alleen. Je kunt rustig zeggen, de schrift is de grote schat. Tot het Tweede Vaticaanse Concilie mocht de Rooms-Katholieken niet op eigen houtje de Bijbel bestuderen. Vandaar dat de kennis van de Bijbel daar ook nog steeds bedroevend laag is. Herman Finkers heeft wel gezegd, protestanten kennen de Bijbel veel beter, maar wij begrijpen hem veel beter. Maar of dat werkelijk zo is, dat moet je dan nog maar in het midden laten. Maar in ieder geval, kennen is er nauwelijks bij, tenzij dat ze theologie gestudeerd hebben. En onder de christenen, onder de protestanten is dat veel beter. De Bijbel is teruggegeven aan het volk. Daarom is een van de eerste dingen die Luther deed, was de Bijbel vertalen in de volkstaal. En in al die landen heb je dat gekregen. De Bijbel is nu in ik weet niet hoeveel talen beschikbaar, bijna voor de hele wereldbevolking. Al is dat niet in je eigen taal, dan toch in een taal in jouw land waar je woont, die je waarschijnlijk ook wel enigszins kunt spreken. Verreweg de meeste mensen op de wereld kunnen de Bijbel vandaag lezen. Dat is een vrucht van de reformatie. En tegelijkertijd heeft datzelfde protestantisme door de vrijzinnigheid die Bijbel ondermijnd. En wat ze met de ene hand gegeven heeft, met de andere hand, om zo te zeggen, weer teruggenomen. Als je vandaag aan de dag kijkt naar de Duitse kansels, ik heb het nou even niet over Nederland. Laat ik even over dat Nederlands zeggen. Wij verkijken ons daar wel eens op. Je zou kunnen zeggen, de protestantse kerk in Nederland wordt steeds bijbelser. En dat is in zekere zin zo, maar dat komt omdat steeds meer mensen daar weglopen. Dus wat overblijft, dat is voor een belangrijk deel de getrouwen daar. En dat is een positieve ontwikkeling, althans schijnbaar. Want het betekent gewoon dat de grote massa wegloopt, die daar niks meer mee hebben. Maar hoeveel orthodoxe predikanten staan er in Duitsland nog op de protestantse kansels? Het is bedroevend weinig. Ik ken zulke predikers. Maar juist doordat je ze kent, laat al zien hoe zeldzaam ze zijn en hoe bijzonder ze zijn. Als een bijzonder exemplaar in je postzegelalbum. Zo opvallend, als er eens één is die orthodox was. In Nederland hadden wij die situatie 200 jaar geleden. Dat is veelzeggend, daar gaan we het de volgende keer verder over hebben. Want rond 1800 kun je rustig zeggen dat er bijna geen kansel in Nederland meer was waar het rechte woord gepredikt werd. Wat dat betreft is het vandaag veel positiever. Er zijn vandaag in Nederland honderden kansels in de traditionele kerken waar het woord van God gepredikt wordt. En ik kan rustig zeggen het zuivere woord van God, want we hebben het vanavond niet over allerlei leerstellige details. Maar dat was toen niet zo. Het was vrijzinnigheid en het was burgermansmoraal, al wat de klok sloeg. En toen kwam het revij, toen kwam de afscheiding. Toen hebben we een groot werk van Gods geest gezien in Nederland. Daar gaan we het volgende keer over hebben. Maar dat was het protestantisme in Nederland. Van 1500, nou in die 16e eeuw, in de loop van die 16e eeuw, heeft dat protestantisme voet aan de grond gekregen. Rond 1800 was er van de zuivere prediking van het woord bijna niets meer over. Dat is onvoorstelbaar. Ook positief natuurlijk, wat God sindsdien gedaan heeft. Daarover gaat het in Philadelphia. Maar dat dode protestantisme van toen, dat vroeg, dat smeekte om een werk van Gods geest. En dat is er in het Reveil in de 19e eeuw ook gekomen. Wat is er niet allemaal uit voortgekomen? Uit dat protestantisme. En ik zeg het met weemoed. Want ik heb u al gezegd, het protestantisme staat ons allemaal veel dichter, is ons veel nader dan het katholicisme. Wij zijn, ik neem aan dat verreweg de meesten misschien wel allemaal zoals we hier zitten, wij uit dat protestantisme zijn voortgekomen. Maar de Heer zegt, ik heb jullie werken niet compleet bevonden. Door de contra-reformatie heeft uiteindelijk de reformatie zich maar beperkt tot een klein aantal landen. Er zijn maar een paar, dat zijn de Scandinavische landen, dat is de Groot-Brittannië, dat is Nederland voor een flink deel, Duitsland half, Zwitserland. En voor de rest zijn het maar heel weinig echt protestantse landen. Dat is het eerste waarin het incompleet gebleven is. De reformatie van de kerkstructuur bleef incompleet. Er zit nog steeds heel wat Rooms zuurdeeg in. Die zuivere leer, prachtig. Dat zijn de drie kenmerken in de Nederlandse geloofsbelijdenis waaraan je een ware kerk kunt herkennen. De zuivere prediking van het woord van God, de zuivere bediening van de sacramenten en de zuivere handhaving van de tucht. Je kunt alle drie die kenmerken hebben en een orthodoxe kerk zijn, zonder dat er ook maar één centje geestelijk leven is. Dat is het droevige van iets wat uiterlijk leeft en van binnen dood is. Je kunt een dode orthodoxie hebben, je kunt allemaal die uitdrukking. Dat betekent dat je met de lippen een orthodoxe leer van de schrift beleidt, zonder dat het je hart in vuur en vlam zet. Terwijl je hart daar helemaal koud van blijft. Let op, dat kan ons allemaal overkomen. Dat kan elke gemeente overkomen die hier vanavond vertegenwoordigd is. Dat is niet alleen maar iets voor het protestantisme. In de profetische lijn hebben we het daar nu over, omdat je dat daar zo schrijnend ziet gebeuren. Maar het is iets wat ons allemaal kan overkomen. Dat zuivere, wees daar maar voorzichtig mee. De zuivere leer. Als er iets is begrepen in de nadere reformatie en in het bevindelijk gereformeerdom is dat dit. Laat die zuivere leer nou maar eens even liggen. Hoe ziet het er met jouw hart uit? Je moet niet alleen maar spreken zoals iemand een keer met het vingertje omhoog heel ernstig uit die kringen tegen mij zei. En ik weet niet of ik het verdiend had. Hij zei, je moet nou niet praten over de waarheid, je moet leren praten uit de waarheid. Ik zei amen, broeder, maar ik weet niet of hij dat wist te waarderen. Maar de kern wat hij bedoelde was volkomen waar. Er is zoiets als een dode orthodoxie. De leer moet doorwerken in een godvruchtig leven. In echte toewijding. Niet alleen maar in de kwestie van bekering. Het gaat om veel meer dan dat. Bekering is begin, niet de afsluiting. Het gaat om toewijding, het gaat om discipelschap, het gaat om overgave, het gaat om navolging van de Heer Jezus. Eigenlijk zou je moeten zeggen, als het over Sardes gaat, dat de persoon van de Heer Jezus de grote toetssteen is. In feite geldt dat voor alle gemeenten. Ik zou al die zeven preken opnieuw kunnen doen en dan alleen eens kijken hoe al die zeven gemeenten staan tegenover de persoon van Christus. Dat is het werkelijke beslissende. Ook het antisemitisme is niet overwonnen in de reformatie. Dat is een van de droevigste kanten. Als je het over Luther hebt, knijpt je hart daarvan samen als je weet welke afschuwelijke dingen hij over de Joden geschreven heeft. Dat is met geen pen te beschrijven. De meesten van u weten dat helemaal niet en ik zou bijna zeggen, hou het zo. Maar aan de andere kant wil elkaar niet dom laten. Hij was aanvankelijk echt van mening dat als hij maar de zuivere waarheid van God bracht, dat dan ook de Joden de Heer Jezus zouden aannemen. Dat gebeurde helemaal niet. En toen heeft hij uit grote woede zijn pen geleegd tegen de Joden. En er zijn heel wat geschriften achtergelaten waarin hij verschrikkelijke dingen zei. En ook ondersteunde pogingen om synagogen in brand te steken enzovoort. Daar geen bezwaren tegen hadden. Want die Joden waren nog steeds zo ongehoorzaam dat ze de Heer Jezus niet wilden aannemen. En als je kijkt, bij Calvin is dat allemaal wat gematigder, maar die heeft ook hele lelijke dingen over de Joden gezegd. En als je kijkt, Nederland was een vrij plaats in de 17e eeuw voor het Joodse volk. Wij zijn het enige land dat de Joden er nooit heeft uitgegooid. En in de 17e eeuw was Nederland het enige land waar de Joden veilig waren. Maar dat was niet te danken aan de gereformeerde predikanten. Dat was te danken aan de liberale overheid. Er zijn boeken in die tijd verschenen waarin zelfs van predikanten die begonnen te onderscheiden dat er een toekomst is voor Israël. Maar die toch over de Joden van hun tijd op een hele lelijke manier geschreven hebben. Ook dat is pas in de 19e eeuw veranderd. Je zou een 7 preken kunnen houden over al deze gemeenten. Over deze 7 fasen in de kerkgeschiedenis. Vanuit dit ene gezichtspunt. De houding van al die groeperingen, al die fasen tegenover het Joodse volk. En dat zou wel eens een heel schokkende serie preken kunnen zijn. De houding tegenover het Joodse volk is één van de criteria waarop de Heer ons zal beoordelen. Dat betekent helemaal niet zoals sommigen denken dat je alles moet goedkeuren wat de Israëlische overheid allemaal doet. Dat is heel wat anders. Maar ik heb het nu zuiver over onze houding tegenover het Joodse volk. Daarbij kwam nog iets en dan hou ik mijn weeklacht, breng ik tot een einde. Als je denkt aan Luther en Calvijn, dan hebben die, als je hun geschriften leest, toch die geweldige verdiensten gehad, als je dat zo menselijk mag zeggen, om het woord van God weer op de kandelaar te plaatsen. Wat een verkwikking, zowel bij Luther, nog meer bij Calvijn, die toch meer de leraar was dan Luther, als je ziet hoe hij de Bijbelboeken heeft behandeld, bijna allemaal. Ze hebben ook de scholastiek de voordeur uitgeknikkerd. De scholastiek was de filosofie en de theologie van de middeleeuwen. Die de wereld, die het leven opdeelde in 2 terreinen. Het terrein waar God het voor het zeggen had en het terrein waar je naar eigen inzichten mocht handelen. Een neutraal terrein. Met name Calvijn heeft met grote kracht verdedigd. En dat is misschien wel de allergrootste waarde van de reformatie. Hij heeft met grote kracht gezegd, Gods gezag, het gezag van zijn woord, geldt voor alle terreinen van het leven. Maar de opvolger van Calvijn, Beza in Genève, de opvolger van Luther, Melanchthon in Wittenberg, die hebben de scholastiek er via de achterdeur weer ingehaald. Zodat ook protestanten in de kortst mogelijke tijd weer vertrouwd waren met het idee dat je een vroom gezicht trekt op de zondag. Gods woord heeft gezag over het leven als christen, als voor het leven als kerklid en voor de godsdienstige momenten voor het leven. En voor de rest doe je dat naar eigen inzicht en doe je dat eigenlijk precies als de mensen van de wereld. Daarom schuilt er in elke Nederlander zowel een dominee als een koopman. En die twee zijn vaak met elkaar in strijd. Je ziet dat in merkwaardige uitspraken. Als iets geld kost, als bijvoorbeeld een dure vaas omvalt, dan zeggen wij dat is zonde. Er is geen land in de wereld dat zoiets mals heeft bedacht. Maar dat komt doordat wij zonde, dat is dus bij het terrein van de dominee, zijn we gaan verwarren met het terrein van het geld, van de koopman. Dus als de koopman schade leidt, dan zegt hij dat met de taal die hij in de kerk geleerd heeft. Dat is zonde. Dat doen we allemaal wel eens een keer, ach wat zonde. Maar dat is een typische verwarring. En dat komt door die tweedeling van het leven die via de achterdeur weer naar binnen werd gehaald. En elke nieuwe beweging, ook in Philadelphia, zoals we de volgende keer zullen zien, elke nieuwe beweging heeft weer die uitdaging. Heeft Gods woord gezag over alle terreinen van het leven, of alleen over dat stukje dat we dan kerkelijk en geestelijk noemen, en kun je je voor de rest van je leven gedragen zoals andere mensen in de wereld dat doen? Dat is een neutraal terrein waar Gods woord niet voor geldt. En wat betekent dat dan heel concreet? Gods woord dat gezag heeft op alle terreinen van het leven waarbij niets uitgezonderd is. Ook op het terrein van de kunst, ook op het terrein van de wetenschap, ook op het terrein van de politiek, enzovoort, enzovoort. Dat is altijd weer de uitdaging. Bedenk hoe je het ontvangen hebt, Sardis. Je hebt het woord van God in handen gekregen. Zoveel heeft Sardis niet. Ze heeft niet zulke mooie kerken als Rome heeft, en de mooie kerken die hebben ze van Rome gepikt. Dat zijn alle dorps- en stadskerken in dit land. Die zijn uiteindelijk allemaal Rooms-Katholiek geweest. Niet zulke mooie kerken, niet zo'n mooie liturgie. En een heleboel dingen niet. Maar ze heeft iets dat Rome tot voor kort, tot op Vaticanum II, niet had. En dat is de schat van het woord dat teruggegeven is in de handen van het volk. Als Sardis dat kwijtraakt, en dat proces is in de tijd van de verlichting, de 18e eeuw begonnen, dan heeft Sardis niets meer. Dan is het gebakken lucht. Dan blaas je er tegen en er blijft niets van over. Als u dan niet waakt, zal ik komen als een dief en u zult geenszins weten op wat voor uur ik tot u zal komen. Dat is een woord dat overal in het Nieuwe Testament gezegd wordt tegen de goddelozen. De Heer Jezus gebruikt dat in de reden der laatste dingen en ook op andere plaatsen. Paulus schrijft het aan de Thessalonicenzen, Petrus schrijft het in zijn brieven. De Heer Jezus komt als een dief in de nacht. Dat is nooit voor de getrouwen. Want een dief komt onverwachts. En de Heer Jezus komt niet terug onverwachts voor de getrouwen. Die weten hem, die kijken naar hem uit. En hier van Sardis wordt gezegd, ik kom als een dief in de nacht. Nou, de verwachting van de wederkomst was ook niet het sterkste punt van Sardis. Wat dat betreft waren ze net als de katholieken in de middeleeuwen, dat gold ook voor de reformatoren, van waar is al wederkomen om te oordelen de levenden en de doden, het was een stukje orthodoxie, maar het leefde totaal niet. Dat is pas in Philadelphia weer gekomen. Daarom is dat zo boeiend, daarom zie ik er naar uit om de volgende keer met u daarover te mogen nadenken. Hoewel Philadelphia ook weer haar zwakke punten heeft, maar dat komt dan allemaal straks. Ja, het is niet een vrolijk verhaal, het verhaal van de kerkgeschiedenis, maar het is wel ons verhaal. Maar u hebt enkele namen en vergeet ze nooit. U hebt enkele namen in Sardis die hun kleren niet bevlekt hebben. En dat blijft zo tot aan de wederkomst. Dat geldt voor die Lutherse kerk in Scandinavië, dat geldt voor die Duitse kerk, dat geldt voor de Anglicaanse kerk. Wereldwijd, waar trouwens honderdduizenden evangelische christenen zijn. En met evangelisch bedoel ik weer dat ze het woord hersteld hebben. En dat ze een levend en persoonlijk geloof leven met de Heer Jezus kennen. En het geldt ook in Nederland. Er zijn er die hun kleren niet bevlekt hebben. Ze krijgen nergens de oproep om Sardis te verlaten. Helemaal niet. Afscheiding en doliantie. En hersteld, hervormd, het heeft geen hoger en geestelijker en dieper leven opgeleverd dan wat de getrouwen in Sardis altijd gehouden. Met de afscheiding zijn er meer getrouwen in de hervormde kerk achtergebleven dan eruit gingen. En ze zijn er tot op de dag van vandaag. En het zijn er niet weinig. Ze krijgen niet de boodschap om weg te gaan en zich aan te sluiten bij Philadelphia. Ze zijn er tot aan het einde en de Heer kent ze. En ze zullen met mij wandelen in witte klederen, omdat zij het waard zijn. Dat is zo mooi. Weet u, die uitdrukking staat in het boek Openbaring alleen maar voor God. God is waardig. En er staat van het lam. Het lam is waardig. Dit is de enige keer dat het ook van mensen staat. Van die dierbare kinderen van God in Sardis. En iedereen van u die zich vrij kerkelijk noemt, evangelisch noemt of behoort tot een van de afgescheiden of dolerende kerken of hoe ze allemaal mogen heten. Vergeet nooit hoe de Heer kijkt tegen deze getrouwen in Sardis. Ze zullen met witte klederen bekleed worden, want zij zijn het waard. Niet in zichzelf, ze leven net uit genade als wij allemaal, maar ze zijn het waard op grond van hun trouw en hun toewijding. Dat zijn de overwinnaars. En ik herhaal het wat ik elke keer zeg, de overwinnaars zijn degenen die de gevaren van een bepaalde gemeente onderkennen en daar niet in vallen. Wie overwint, die zal bekleed worden met witte kleren en ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek van het leven. Dat is gebeurd met afgescheiden in de 19e eeuw. Het is gebeurd met pietisten in Duitsland. Ze telden niet meer mee, ze werden met de nek aangekeken. Ze werden hier en daar geschrapt uit de kerkelijke registers. Ze hoorden er niet meer bij. Het zou wel eens kunnen zijn dat de Heer Jezus daar heel specifiek op doelt als hij zegt, maar ze staan in mijn boek opgeschreven. En ik zal ze niet vergeten. Niemand kan ze daar uitwissen en ik zal hun naam belijden. En ik zeg dat zo graag tegen allemaal evangelici die vaak neerkijken op mensen uit de kerken. Terwijl ze net zoveel redenen hebben om hand in eigen boezem te steken. En dan neem ik ze mee naar dit vers en dan zeg ik, kijk eens. Ik zal zijn naam belijden, zegt de Heer Jezus. De naam van die Sardianen, die getrouwen in Sardis, met die witte klederen, wie namen in het boek van het leven staan. Ik zal hun naam belijden voor mijn vader en voor zijn engelen. Kijk uit dat je niet aan ze komt. Kijk uit dat je geen negatief oordeel over hen velt. Het systeem waarvan ze deel uitmaken, dat is wat anders. Het is met katholieken precies hetzelfde. Wij veroordelen het systeem. Maar iedereen die daar de Heer Jezus hartelijk lief heeft, of het nu Sardis of Thyatira is, die zouden ook wij moeten lief hebben. En laten we de hand maar in eigen boezem steken als we menen dat wij tot Philadelphia behoren. Daar gaan we het de volgende keer over hebben. Maar nu al zeg ik tegen u, wie een oor heeft, laat hij horen wat de Geest tot de gemeenten zegt. Want iedereen van ons, ook al hoort u tot Thyatira of u hoort bij Philadelphia, u kunt iets leren van deze brief aan Sardis. Laten we bidden. Heer, wat zullen we tot u zeggen? Als we zo in de spiegel kijken. Want al zouden wij niet bij Sardis horen, het is wel ons voorgeslacht dat daar deel van uitmaakte. Dat zijn wel onze voorouders daar in die 17e eeuw, waarvan we ons ook met zorg afvragen hoeveel geestelijk leven daar nou werkelijk bij zat. En dan gaat de spiegel zich ook tot ons wenden. Dan kijken we zelf in die spiegel. En dan zeggen we, hoe zouden we het wagen om iets te zeggen over uw volk door al de eeuwen heen. Terwijl we als wij in de spiegel kijken zoveel op onszelf hebben aan te merken. Wie zou het wagen iets te zeggen over katholieken en doopsgezinden en protestanten, anglikanen en lutheranen en gereformeerden. Voor zover ze werkelijk u liefhebben, u volgen en dienen. We danken u, Heer, dat u hen alle kent. En dat u hen lief hebt. En dat u hun naam nooit zult schrappen uit het boek des levens. Dat geen macht dat ook zou kunnen. Ja, dat u hun namen zult belijden voor uw Vader en voor de engelen in de hemel. Alsof u er trots op bent. Als we dat zo menselijk mogen zeggen, dat deze getrouwen uit Pergamus, uit Thyatira en uit Sardis u toebehoren. We danken u dat ze er overal zijn. Dat verandert niets aan het feit dat u ons voorgaat in het beoordelen van de stelsels en systemen die in het verleden door mensen zijn opgericht en die zoveel schade hebben aangericht. Waar zoveel mis is gegaan. En we willen luisteren naar uw oordeel daarover. We willen luisteren wat de Geest tot de gemeente zegt, opdat wij daarvan leren. En opdat wij niet dezelfde fouten zouden maken. Heer, geef dat we bovenal mogen leren van u die de zeven geesten van God in uw hand hebt. Want ook wij bezitten uiteindelijk alleen maar deze dubbele schat. De geest van God die u in de hand hebt, is de geest die in onze harten woont. En het woord van God dat in de reformatie weer op de kandelaar geplaatst is, is het woord van God dat wij nog steeds in handen mogen hebben. Voor de rest hebben we niets en zijn we niets. Leer ons te leven door uw woord en geest, door uw geest en woord. Leer ons te onderkennen de fouten van het voorgeslacht, opdat we niet diezelfde fouten opnieuw hoeven te maken. Leer ons een leven te leiden in toewijding aan u, door de leiding en de kracht van uw Heilige Geest, volgens de richtsnoeren van uw woord. We danken u, Heer, dat we iets van Sardis mogen leren. Het is allemaal negatief, er staat nou niks positiefs in, behalve dat ene, dat ook in Sardis uw volk gevonden wordt. Dat u lief hebt, waarvoor u uw bloed gegeven hebt om hen vrij te kopen en hen tot uw eigendom te maken. En we danken u daarvoor. En we bidden u voor uw volk in Nederland, als we ons toch even zo tot ons eigen land mogen beperken. Van wat voor kleur of wat voor richting dan ook. Al diegenen die werkelijk u dienen, die u Heer Jezus willen navolgen, die aan u hun leven willen toewijden. naar het inzicht in uw woord zoals zij dat hebben. Waar we het misschien niet altijd mee eens zijn, maar wij hebben zelf ook niet de wijsheid in pacht. Heer, we danken u dat u dat volk op uw oog hebt. En laat ook wij het op het oog mogen hebben. Dat wij dat niet zien, dat we niet eenkennig zijn. We danken u dat u bezig bent kerkmuren te doorbreken. En dat we ook hier vanavond uit allerlei kerken en kringen bij elkaar mogen zijn. En elkaar mogen ontmoeten als broeders en zusters. Als lidmaten van die ene heilige vergadering der ware christgelovigen. Want dat is de enige kerk waar het uiteindelijk op aankomt. Dank u wel dat we elkaar zo mogen aanvaarden met alle verschillen die er zijn. Als broeders en zusters in Christus. Geleid door diezelfde geest, levend uit datzelfde woord. Bewaar ons zo dicht bij uw woord en bewaar ons dicht bij uzelf. Wij loven en prijzen uw heerlijke naam voor wat u ons geschonken hebt en ons elke keer weer opnieuw schenkt. U wijden we ons leven toe. Uw naam zij geprezen en verheerlijkt. Amen. Amen.